Wij lezen deze middag uit Openbaring 7 en wel vers 9 tot en met vers 17.
Na deze zag ik en zie een grote schare die niemand tellen kon. Uit alle natie en geslachten en volken en talen, staande voor de troon en voor het Lam, bekleed zijnde met lange witte klederen, en palmtakken waren in hun handen. En zij riepen met grote stem, zeggende: De zaligheid zij onze God, die op de troon zit, en het Lam. En al de engelen stonden rondom de troon, en rondom de ouderlingen en de vier dieren, en vielen voor de troon neder op hun aangezicht, en aanbaden God, zeggende: Amen. De lof en de heerlijkheid, en de wijsheid, en de dankzegging, en de eer, en de kracht, en de sterkte, zij onze God in alle eeuwigheid. Amen. En een uit de ouderlingen antwoordde, zeggende tot mij: Dezen die bekleed zijn met de lange witte klederen, wie zijn zij en van waar zijn zij gekomen? En ik sprak tot hem: Heer, gij weet het. En hij zei tot mij: Dezen zijn het die uit de grote verdrukking komen. En ze hebben hun lange kleren gewassen en hebben hun lange klederen wit gemaakt in het bloed des Lams. Daarom zijn zij voor de troon Gods en dienen hem dag en nacht in zijn tempel. En die op de troon zit, zal hen overschaduwen. Zij zullen niet meer hongeren en zullen niet meer dorsten. En de zon zal op hen niet vallen, nog enige hitte. Want het Lam, dat in het midden des troons is, zal hen wijden en zal hun tot een leidsman zijn, tot levende fonteinen der wateren. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen.
Wij staan deze middag opnieuw stil bij Psalm 84. En de tekst voor de verkondiging vindt u nu in het 8e vers. Psalm 84, vers 8. Zullen we die woorden nog met elkaar lezen? Dan luidt onze tekst als volgt, Psalm 84, vers 8. Zij, dat zijn die pelgrims, zij gaan van kracht tot kracht. En een iegelijk van hen zal verschijnen voor God in Sion. Tot zover ook de lezing van de tekst. Gemeente, jongens en meisjes, weet je wat nomaden doen? Nomaden trekken met hun dieren rond op zoek naar water en naar gras. En als ze een goede plek vinden, dan zetten ze hun tenten op en dan laten ze hun dieren drinken en grazen. En als het water op is, als het gras op is, dan trekken ze weer verder. Ze zijn eventjes hier, ze zijn eventjes daar en dan trekken ze weer verder. Ze hebben geen vaste woon- of verblijfplaats. Maar weet je, pelgrims lijken wel een beetje op nomaden. Ze trekken over de pelgrimsweg. En van tijd tot tijd zijn er van die momenten dat ze mogen uitrusten, dat ze nieuwe kracht mogen opdoen. En dan, ja, dan trekken ze weer verder op weg naar een eindbestemming, op weg naar het huis van God. En daar luisteren we dan vanmiddag nog een keer naar. En het thema is opnieuw de pelgrim onderweg naar Gods huis. De pelgrim onderweg naar Gods huis. Twee gedachten: gesterkt door God en gekomen bij God. Dus gesterkt door God en gekomen bij God. Ja, we lopen nog een keer mee met de pelgrim uit Psalm 84. Als ze door dat dal van de moerbeibomen gaan, waar we vanmorgen over hoorden, als ze door die vallei van Baca gaan, dan is daar een geloofsdaad bij die pelgrims. Dan maken ze God tot hun fontein. En God die zegent hen, die laat de milde regen op hen neerdalen. Wat betekent dat voor pelgrims? Wat gebeurt er dan? Nou kijk, zie je dat gebeuren? Ze kunnen verder. En ze gaan verder. Van kracht tot kracht. Ze grijpen moed. De pelgrim die met gebogen schouders voortsjokte omdat hij bijna niet meer kon, loopt weer rechtop. Want hij is door God bemoedigd, verkwikt. Hij is in aanraking gekomen met de bron van goedheid, met de goedheid van God. Want een milde regen, zongen we met Psalm 68, stond gij, o Heer, op uw bezwijkend erfenis neer. En de dichter die kijkt als het ware naar die stoet pelgrims op weg naar Jeruzalem. En hij ziet ze weer met goede moed voortgaan. En als hij dat ziet, zegt hij over hen in het meervoud. Zij, al die pelgrims, zij gaan van kracht tot kracht voort. Ze moeten verder. Ze mogen verder. Ze kunnen verder. Want het is Israëls God die krachten geeft en van wie het volk een sterkte heeft. De Heere geeft kracht, omdat Hij de getrouwe is die nooit loslaat wat zijn hand begon. Dat is het geheim, dat ze niet bezwijken onderweg. Ze gaan van kracht tot kracht. Dat wil zeggen, ze ontvangen steeds weer opnieuw nieuwe kracht. Ze ontvangen moed om verder te trekken. Ze ontvangen ondersteunende genade. Kijk, daar gaat zo'n pelgrim. Ik zie hem lopen in die stoet. U kent hem wel. Jullie kennen hem wel, jongens en meisjes. Het is Jozef. Hij gaat echt door het Moerbeidal. Als die wordt verkocht door zijn broers als slaaf naar Egypte. Hij gaat echt door het Moerbeidal. Als hij vals wordt beschuldigd door de vrouw van Potifar. In de gevangenis terechtkomt en vergeten wordt door iedereen. Maar dan stelt hij de Heere tot zijn fontein. En dan wordt hij door de Heere gezegend. Want de Heere was met Jozef. En hij geeft Jozef draagkracht. En zo kan Jozef verder. Zodat hij niet ten onder gaat in moedeloosheid. Ik met u, laat God merken. Hij gaat van kracht tot kracht. En kijk, daar loopt een andere pelgrim. Hij luistert naar de naam Job. Hij gaat door het dal van Baca. Hij raakt al zijn kinderen kwijt. Zijn vee. Zijn huis. Zijn gezondheid. Zijn vrienden. Wat doet hij? Hij stelt God tot zijn fontein. Hij zoekt zijn kracht, zijn sterkte bij de Heere. En hij wordt bekrachtigd door God. God leidt hem verder op die pelgrimsweg. En vol geloofsvertrouwen hoor ik hem zeggen. Ik weet, mijn verlosser leeft. En ik zal God aanschouwen. Mijn ogen zullen hem zien. Ik ben op weg naar Sion. Job ontvangt volharding. Ontvangt uitzicht. Hij gaat van kracht tot kracht voort. En nee, er lopen niet alleen maar pelgrims uit het Oude Testament in de stoet. Er zijn ook heel wat mensen uit het Nieuwe Testament die in die pelgrimsstoet meelopen. Kijk, daar loopt Paulus. Wat heeft hij de smaad vanwege de naam van Christus moeten dragen? Daarnaast heeft hij die scherpe doorn in zijn vlees gehad. Maar God geeft hem kracht. Hij ondersteunt hem. De genade van God is hem genoeg, zodat hij van kracht tot kracht verder kan. Dan krijgt hij zelfs zoveel kracht, zegt hij in 2 Korinthe 1, dat hij zelfs anderen kan vertroosten. Hij gaat van kracht tot kracht voort. En we lazen een stukje uit het Bijbelboek Openbaring, geschreven door de apostel Johannes. Hij wordt opgepakt. Hij wordt verbannen door de keizer. Hij komt op dat eiland Patmos terecht, een Bakadaal. Maar Johannes, hij wordt er zo rijk bediend. Hij ervaart daar zo de kracht van God, de leiding van de Heilige Geest. Hij lijkt uitgeschakeld, maar wordt ingeschakeld. En zo mag hij van kracht tot kracht verder gaan. Van kracht tot kracht verder gaan. Dat betekent elke keer weer kracht ontvangen. Dat betekent geholpen worden, zoals Paulus dat zegt, ter bekwamer tijd, op het juiste moment. Want God laat je niet alleen, je mag verder gaan van krachtsvernieuwing tot krachtsvernieuwing. Weet u daar ook van? Heb je dat misschien zo vandaag ervaren? Want de Heere die wil door brood en wijn nieuwe kracht geven. Kijk, als je geen kracht hebt, jongens en meisjes, als je moe bent, als je geen energie hebt, dan is het fijn om iets te eten en te drinken, of niet? Dan neem je misschien wel een banaan, daar krijg je energie van. Nou, de Heere, die geeft aan pelgrims die onderweg zijn brood en wijn om op adem te komen, om op krachten te komen. Als de sacramenten bediend worden, dan ontvangt het geloof door de tekenen en de zegelen nieuwe kracht. Waarom? Hoe dan? Omdat de Heere dan in het bijzonder laat zien wie Hij is en wie Hij blijft, de getrouwe zaligmaker. En Hij verzekert: ik laat je niet alleen. U kunt niet meer lopen? Ik draag je. U kunt niet meer bidden? Ik bid voor u. Bij u is het donker? Ik ben uw licht. Bij u is er bestrijding, maar ik ben uw schild. Je bent verwond geraakt in de geestelijke strijd, maar ik verbind je. Ik laat je niet los, ondanks al je zonden en ondanks al je falen. Ze gaan van kracht tot kracht. Want de Heere geeft kracht. Hij geeft moed. Volharding. Hij is graag. Hij ondersteunt mij op de levensweg. Hij richt mij op. Hij richt mijn hoofd door de Heilige Geest omhoog. Zodat ik zijn gunst weer mag aanschouwen. Zij gaan van kracht tot kracht. Nee, de kracht ligt niet in de pelgrim zelf. De dichter van Psalm 84 doet niet aan geloofsoptimisme. Nee, in eigen kracht kun je de weg niet lopen, kom ik ook niet ver, struikel ik zomaar. Nee, onze tekstwoorden hebben alles te maken met de woorden die hiervoor staan en waar we vanmorgen en vorige week bij stilstonden. Zij die hun kracht, hun sterkte vinden in de Heere, bij hen in wiens hart de gebaande wegen zijn gekomen. Zij die de Heere tot een fontein stellen, zij gaan van kracht tot kracht steeds voort. Zij mogen, zegt Johannes, uit de volheid van de genade van God ontvangen, de ene genade na de andere genade. Want hun geeft Hij moed en kracht, die hopend op Hem wacht. En als de Heere bekrachtigt en zijn zegen geeft en zijn ondersteunende genade schenkt, en je dat mag ervaren onder de verkondiging van het woord en een gesprek met iemand aan de avondmaalstafel of misschien wel later, dan kan het zomaar in je hart leven. De Heer is bij mij. Ik ben voor niemand bang. Ik zal niet vrezen, zelfs niet voor tienduizenden. Je bent fris. Ja, je hebt nieuwe kracht ontvangen. Je hebt het juiste geloofszicht ontvangen. Maar als je dan weer gaat lopen, dan kun je zomaar weer moe worden. Of niet? Misschien heb jij afgelopen week wel meegedaan met de avondvierdaags. En je liep 5 kilometer of 7,5 kilometer of misschien nog wel meer kilometers. En zei: nou, dat was best wel pittig. Ik heb het gehaald en ik kreeg een zak snoep en een medaille. Misschien hou jij je conditie wel op peil en je loopt hard. Dat kan zomaar zijn dat die eerste kilometers wel aardig gaan, maar dat je daarna toch voelt dat je krachten minder worden en je energie minder wordt en dat je weer nieuwe kracht nodig hebt. En nu zegt onze tekst: maar die geeft God. Elke keer weer, zodat je steeds weer verder kunt in de weg van afhankelijkheid, in de weg van geloofsvertrouwen. En elke stap die je dan doet, dan is God erbij. Ja, zo gezegd zou je kunnen zeggen dat als je verder gaat, ook naar vandaag, en je de kracht in de Heere gevonden hebt, dat je niet moe wordt. Jesaja zegt: ze zullen lopen en niet moe worden. Dan geeft de Heere geestelijk uithoudingsvermogen. Paulus zegt: ik kan alles. Ik kan alles. Ja, ik vermag alle dingen door Christus, die mij krachten geeft. En zo mag je als pelgrim ook krachtiger verder gaan. In die zin dat je meer mag gaan leunen op Christus en zijn volbracht werk. Zodat je meer gaat verwachten van Hem en je wortel steeds meer uitslaat in het woord van Hem. Zo krijg je kracht. En zo kun je krachtiger verder. Zo krijg je kracht om je kruis te dragen. Kracht om tegen de zonde te strijden. Kracht om tot God te gaan. Kracht om op Hem te hopen. Kracht om het vol te houden, kracht om voor hem te leven. Ja, dat laatste ook. Zou de Heer dan ook geen kracht geven om van hem te getuigen? Dus niet om te klagen, maar om te getuigen. Want er staat niet in onze tekst, zij gaan van klacht tot klacht. Nee, ze gaan van kracht tot kracht. Weet je wat dat laat zien? Dat God zo oneindig goed is. Dat hij zo'n machtige koning is. Is er dan niets te klagen? Jawel, maar niet over God. Ja, er is genoeg te klagen. Je hebt alle reden om te klagen over jezelf. Je hebt alle reden om jezelf aan te klagen, of niet? Een pelgrim, dat is toch geen rare taal voor je, of wel? Een pelgrim kent de klacht over de oude mens. Die kent de klacht over, ik leef zo snel beneden mijn stand. Die kent de klacht dat het zomaar duister kan zijn in het geloofsleven. Die kent de klacht, Heer, ik ben zomaar sneller met mezelf bezig dan met de eer van u en met uw naam. Als je vandaag avondmaal gevierd hebt, dan herken je dat wel, toch? Toch zegt onze tekst niet, zij gaan van klacht tot klacht. Nee, dat is niet tot eer van God. Zo verspreid je geen goede geur. Dan lijkt het net alsof de dienst aan God een hele zware dienst is en er niets heerlijks in is en het niet vreugdevol is om God te dienen. Maar zeg eens, er is toch geen heerlijke dienst dan de dienst aan God. Zijn liefdedienst. Heeft die je wel eens verdrietig gemaakt? Jongelui, met Christus ben je veel beter af. Ben je veel gelukkiger. Ben je veel rijker dan zonder. Al zou je de hele wereld winnen. Dat is veel hoor, dat is heel veel. Ik geloof dat ik vorige week las dat een voetballer van Real Madrid, en er zijn er vast onder ons, onder de jongeren die hem kennen, Karim Benzema, de eerste 2 jaar die volgen, als je dat mag beleven, minstens 200 miljoen gaat verdienen. Dan denk je, zo, dan ben je gelukkig en rijk. Ja, maar de Bijbel zegt, al zou je de hele wereld winnen en heb je het mooiste jacht en alle huizen enzovoort. Ah joh, als je schade leidt aan je ziel, dan ben je de armste op de aarde. Dan hou je niks over. Dan ben je rampzalig. Maar met God krijgt het leven zin. Kom je tot je doel, word je geleid, mag je reizen door de tijd op weg naar Sion. En de Heere wil ook jullie jongelui leiden en je zonden vergeven. Ben jij misschien nog geen pelgrim? Zou kunnen toch? Nou, dan nodig ik je vanmiddag uit. Kom erbij. Kom in die stoep staan. Het is zo'n goede dienst, je zult er geen spijt van krijgen. God zal zelf je leidsman wezen, leren hoe je wandelen moet. En een ieder van hen zal verschijnen voor God in Sion. En dat brengt ons bij onze tweede gedachte. Ze worden niet alleen maar gesterkt door God. Nee, ze komen ook bij God, hè? Gekomen bij God. Nou, Sion, ze gaan op weg. Ze komen in Sion aan, zegt de tekst. Waar ligt Sion? Als de meester, als de juf, dat aan jullie zou vragen morgen. Kom, wijs eens Sion op de kaart aan. Wat zou u dan aanwijzen? Nou, misschien zeg je, ja, ik ben een keer in Zwitserland geweest, in het gebied Wallis. En daar heb je ook een plekje, dat heet Sion. Dus dan ga ik even naar Zwitserland met mijn vinger en dan, ja, hier, Sion. Ja, heel goed. Maar als het in de Bijbel over Sion gaat, gaat het niet over een plaats in Zwitserland. Maar dan gaat het over Jeruzalem. Eigenlijk is het een heel speciaal plekje in Jeruzalem. Sion is een berg en daar staat het heiligdom van God. En in dat heiligdom staat een altaar. En op dat altaar wordt steeds van tijd tot tijd, in de tijd van de Bijbel, het Oude Testament, een dier geofferd. En op grond van dat offer, op grond van dat bloed van dat dier, is een vergeving voor de zonde van de Israëliet. Sion, dat is de plaats van, zeg maar, waar alles spreekt van verzoening door voldoening. Sion, dat is De plek waar wordt heen gewezen naar het grote lam, de Heer Jezus Christus die komen zou. Sion, dat is de plek waar God zijn volk wilde ontmoeten en waar het volk God mocht ontmoeten. Sion, dat is de plek waar God genadig is, waar hij zijn zegen schenkt. Sion, dat is de plaats waar een heilig God en een schuldig volk elkaar mogen ontmoeten. Op grond van het offer dat de priester bracht. En nu zegt de dichter, die pelgrims die op weg zijn naar Sion, naar Jeruzalem, naar de tempel. Dat is helemaal geen gemakkelijke reis die ze maken. Maar het gaat door een moeilijk dal heen. Maar ze ontvangen kracht om door te gaan en te verschijnen in Sion, in Jeruzalem, in de tempel. Nou ja, dat was toch waar de pelgrims naar verlangden. Daarom waren ze toch op weg gegaan. Die pelgrims die waren niet op weg gegaan naar Sion, naar de tempel, omdat die tempel er zo bijzonder fraai uitzag, omdat ze zo onder de indruk waren van de architectuur, omdat de tempel overtrokken was met goud. Nee, ze waren op weg gegaan naar de tempel omdat ze dicht bij God wilden zijn. En de pelgrims? De dichter zegt, ze komen er veilig aan. Ze verschijnen voor God. Voor het aangezicht van God, want God woont daar. Gemeente, wij waren vanmorgen en we zijn ook vanmiddag hier in het huis van God. De plek waar ook God door zijn geest wil wonen en werken. In de kerk staan we, in de kerk zitten we voor Gods aangezicht. Jongelui, besef je dat? Besef je dat we hier in het huis van God zijn? Voor Gods aangezicht zijn? Past daar dan een houding bij van verveling? Van onverschilligheid? Hoe zit je hier? Is het niet passend als we hier voor het aangezicht van God verschijnen? Dat we betrokken zijn op wat God ons wil meegeven, wat hij ons te zeggen heeft. Dat we echt gericht zijn op hem. Past daar niet een houding van betrokkenheid bij? Past daar ook niet een bepaalde kledingstijl bij, dat we laten zien, we zijn hier in het huis van de grote God. De pelgrims, ze verschijnen in het huis van God. En daar zagen ze wat. Wat zagen ze? In de tempel zagen ze de rechtvaardigheid en de barmhartigheid van God uitgebeeld. In dat offer dat werd gebracht. Want er vloeide bloed. En dat dier werd gedood in jouw plaats. Dus dat dier werd gedood en jij ontving als offeraar vergeving, vrijspraak. Nou, vanmorgen en vanmiddag werd Gods rechtvaardigheid. Hij kan geen gemeenschap hebben met de zonde. En Gods barmhartigheid ook uitgebeeld in het breken van het brood en het gieten van de wijn. Als heenwijzing naar hem die zijn leven moest geven vanwege onze zonde. Opdat wij vrij uit zouden gaan. Jezus stierf en ik mag door het geloof in hem vrij uitgaan. Hebt u het gezien? Met een oog van het geloof? Hebt u zich verwonderd? Verwondert u zich nu? Verwonderd dat je voor Gods aangezicht mocht verschijnen, mag verschijnen. Dat je welkom was, dat je zegt dat ik nou mocht proeven van de genade van God in Christus. En dat hij, de Heer Jezus, nou alles over had om mij genadig te zijn. We zijn ook vanavond verschenen voor Gods aangezicht. Hier in de kerk. Hij laat zich ontmoeten in de prediking van het woord. Hij laat zich ontmoeten in de prediking van het woord. Weet je waar dat teken van is? Dat is teken van Gods geduld. Teken van zijn goedheid. Teken van zijn liefde. Voor ons zondige mensen. Hij wil ons zegenen. Hij wil niet alleen u zegenen, u die de Heer lief kreeg. Hij wil ook u zegenen die misschien helemaal niet betrokken bent op God. Ja, de Heer wil zijn kinderen voeden en laven en van kracht voorzien. Maar God wil ook met jou optrekken. Hij staat vanmiddag met open armen, zeg maar, voor je. En hij wil jongeren en ouderen naar zich toetrekken die onverschillig zijn. Die niet zoveel hebben met God. En met de kerk, met de Bijbel, met de sacramenten. Maar hij wil ook de kleine in de genade verzorgen en leiden. En hij wil ook hen voor wie het avondmaal een drempel was vandaag. Omdat je op jezelf zag en je er niet bij kon. Maar wel het verlangen had om avondmaal te vieren. Ogen geven en handen geven van geloof. En hij wil ook schijnheiligen zijn genade geven door te ontmaskeren. Want dat is ook genade als hij je ontmaskert. Kijk, onder de Israëlieten, onder die pelgrims die naar de tempel gingen, naar Sion gingen, en die voor Gods aangezicht verschenen, waren ongetwijfeld meelopers. De Bijbel laat ons zien dat niet iedereen die de naam Israël draagt ook echt Israël was. En ook echt werkelijk zalig is geworden. Maar ook zij, die meelopers, mochten verschijnen voor Gods aangezicht. God hield ze niet tegen. Nee, ook zij mochten die genade van God uitgebeeld zien als een dier werd geofferd. En dat geldt ook vandaag. In de bediening van het heilige avondmaal werd het evangelie zichtbaar voor iedereen uitgebeeld. In de verkondiging van het evangelie mag iedereen horen hoe goed God is. Dat is omdat Christus ons allemaal wil laten delen in het heil dat hij heeft verdiend. En daarom de oproep vanmiddag aan ons allemaal. En in het bijzonder als je hem nog niet kent. En daarom geen avondmaal vieren. Of geen avondmaal vieren omdat er wat tussen u en God in zat. Kom tot hem. Kom opnieuw tot hem. En laat je door hem leiden. Kom op je knieën. Beleid je zonde, je schuld, je hoogmoed, je hardnekkigheid, je dwaasheid. Neem zijn genade ootmoedig aan. Opdat je straks zonder verschrikken voor hem zal verschijnen. Straks? Ja, straks. Want we zijn op reis door de tijd. Paulus zegt, we moeten allemaal verschijnen, we moeten allemaal geopenbaard worden voor de rechterstoel van God en van Christus. En dan is het eeuwig wel of eeuwig wee. En als je dan alleen maar je dorst hebt gelest aan de fonteinen van dit tijdelijk leven, kom je beschaamd uit. Of als je op de been hebt gehouden met eigen gerechtigheden, kom je beschaamd uit. En daarom zwerf nou niet buiten die gebaande wegen om. Dat zijn wegen die misschien wel heel aantrekkelijk lijken, maar die in de duisternis eindigen. Maar Christus zegt, wie mij volgt, die zal in de duisternis niet komen. Die mag leven in het licht en op weg zijn naar de lichtstad. Want als onze tekst zegt dat een ieder van hen zal verschijnen voor God in Sion, dan mogen wij ook denken aan dat grote Sion, het hemels Jeruzalem. Want waar eindigt de pelgrimsreis? De stad waar alle pelgrims zullen verschijnen is het Nieuw Jeruzalem. Daar mag je God onder ogen komen. Daar mag je hem zien van aangezicht tot aangezicht. Weet je wat dat betekent, jongens en meisjes? Dat is dat je elkaar ziet zoals wij elkaar nu zien. Dat is God zien en blijven leven. Nou, zover is het nog niet. De pelgrimsreis is nog niet een einde. We zijn onderweg om voor God te verschijnen. En onderweg zet de Heer de avondmaalstafel klaar. En ik hoor hem zeggen, doe dat totdat ik kom. Totdat je voor mij verschijnt. Nou, vanmorgen en vanmiddag was er zo'n moment. Er was een avondmaalsviering. En de Heilige Geest wil onze ogen scherpen. Ook door het vieren van het heilige avondmaal. Zodat we onze blik richten op hem. Die in de hemel woont en troont. Hij wil ons laten zien. Ons doen laten beseffen. Ook door avondmaal vieren. Je loopt over een weg. Naar je eindbestemming. Heb je doel nog in oog? Want je kunt als christen, als pelgrim, op de pelgrimsweg van alles zien om je heen. En voordat je het weet ben je afgeleid. En voordat je het weet sta je stil. Heb je het grote doel niet meer helder in zicht. Verlies je Sion uit beeld. Kijk je naar dit, ben je bezig met dat. En natuurlijk, u mag genieten van het goede wat God je geeft. En je mag gehecht zijn aan familie en aan vrienden. En je hebt allerlei dingen te doen en taken uit te voeren. Maar een pelgrim is wel onderweg. Net als die nomaden, jongens en meisjes. En dan moet je de pinnen van de tent niet te diep in de grond slaan. Een pelgrim die weet, ik heb hier geen blijvende stad. Daarom zoek ik de toekomende. Ben ik gericht op de toekomende. Een pelgrim die kent, als het goed is, het verlangen. Om bij God te zijn. Om te verschijnen in Sion. Nou zeg je. Ik geloof wel dat ik mijn eerste pasje zet op de weg naar Sion. Maar ik zie daar wel tegenop om voor God te verschijnen. Want dat is nogal wat. Dan moet je verschijnen voor hem die rechtvaardig oordeelt. En als ik dat om me in laat werken en op mezelf kijk, dan slaat de schrik me om het hart. Ik denk niet dat je de enige bent. Ik in ieder geval kan je goed begrijpen. En toch, als je pelgrim mag zijn. En als je mag weten van verzoening. Als je mag weten van genade. Als het geloof in de beoefening actief mag zijn. Als je van jezelf afziet, dan zal het toch ook het andere zijn. Verlangen naar die dag dat je redder ontmoeten mag, of niet? Kijk, de dag waarop je als geredde zondaar verschijnen mag voor God en hem mag zien, dan zal je blijdschap zo ontzettend groot zijn, zegt de dichter van Psalm 68. Hun blijdschap zal dan onbepaald door het licht dat van zijn gezicht, van zijn aangezicht straalt, ten hoogste toppen stijgen. Want pelgrims komen aan in Sion. Ja, zeg je, zou dat echt waar zijn? Jazeker, kijk maar in de tekst. Een iegelijk van hen zal verschijnen voor God in Sion. Een ieder van hen. Dat wil dus zeggen dat er niet eentje zal achterblijven. Er zal er niet eentje omkomen in dat dorre, droge oord, dat dal van Baca. Een ieder van hen zal verschijnen voor God in Sion. Dat betreft de pelgrims die voorop liepen. En de pelgrims die helemaal achteraan liepen. Dat betreft jongeren en ouderen. Dat betreft zij die al heel jong pelgrim werden. En zij die er pas op 80-jarige leeftijd bij kwamen. Het zijn de kleine en de grote in de genade. De verzekerden en zij die een toevluchtnemend geloof hadden. De schapen en de lammetjes, ja, zij allen. Niemand van Gods kinderen komt op de pelgrimsweg om. Niemand van hen blijft verwond achter. Niemand van hen wordt meegenomen door struikrovers. Beproevingen zullen hen niet ten onder doen laten gaan. Verzoekingen zullen hen niet overwinnen. Geestelijke vijanden zullen hen niet doden. Alle pelgrims komen thuis. En een ieder van hen zal voor God in Sion verschijnen. Dat is een belofte, een garantie, een verzekering. En aan wie is dat te danken dat ze aankomen in Sion? Is dat te danken aan hen? Aan hun volharding, aan hun geloof, aan hun uithoudingsvermogen, aan hun vasthoudendheid, aan hun trouw, aan hun lopen? Nee, het is alles en alleen te danken aan de trouw van de bron van alle goed. Het is te danken aan zijn bewarende hand. Het is aan hem te danken die niet losliet wat zijn hand begon. Het is dankzij de Heer Jezus Christus, Nieuw Testamentisch gezegd, die de voorloper is van alle pelgrims. Hij ging weg van thuis met maar één bedoeling: zondaren reinigen en zondaren heiligen, om zo voor hen een plaats te bereiden in Gods huis, in Sion. En het is Gods genade die hen, die pelgrims, bewaart voor de erfenis. En het is Gods genade die de erfenis bewaart voor hen. Zij zullen verschijnen voor God, zonder verschrikking, omdat ze gewassen en gereinigd zijn in het bloed van het Lam. En wat gebeurt er dan, als pelgrims aankomen in Sion? Dan zijn pelgrims geen pelgrims meer. Dan is het reizen voorbij. Dan is het strijden ten einde. Dan ligt alle moeite, alle verdriet voorgoed achter hen. Dan zal er geen klacht meer gehoord worden, want hier gaan klacht en jubel nog soms hand in hand. Maar straks zal dat allemaal weg zijn als de voeten van de pelgrims het Nieuw Jeruzalem betreden. Dan zal hij alle eer krijgen. De grote God die hij zo toekomt, dan wordt er gezongen, u zij alle glorie. Dan wordt hij, de machtige koning, alle glorie toegebracht en verheerlijkt. Dan doet een pelgrim zijn meester niet meer tekort. Dan is hij volkomen verlost. Ook volkomen verlost van alle verleidingen van de duivel, die altijd maar weer proberen is om je uit de sfeer van de liefde weg te trekken. En het lukt hem soms ook nog. Maar dan is daar de trouwe, zorgende God die je weer opricht. En die je weer van kracht tot kracht verder laat gaan. En die de regen geeft en zijn zegen schenkt. En je vindt je blijdschap weer in hem, nu en straks voorkomen. De boze zal er niet meer zijn. Dan ben je van je aanklager verlost. Dan ben je verlost van je eigen ik, van je zondige vlees. Dan ben je definitief verlost van je oude mens, waar ik hier nog zo mee te kampen heb. Als ik voor God in Sion mag verschijnen, dan hoef ik nooit meer te zondigen. En dan mag ik de Heere dienen, volmaakt dienen. En hem aanbidden, en groot maken, voorgoed, eeuwig. Dan zal alles zuiver zijn. En ieder van hen zal voor God verschijnen in Sion. Hoor je de blijdschap in dat zinnetje uit Psalm 84? En zie je er niet naar uit? Nou, zeg je, daar zit ik wel mee. Is hij wel echt mijn redder? Ik kan het zo moeilijk geloven als ik op mezelf zie. Wie ben ik? Ben ik wel een pelgrim? Hoor ik erbij? Zal ik wel aankomen in Sion? Hoor, er is genade voor een ieder die de kracht zoekt bij hem. In overvloed. Die is er niet alleen voor als je avondmaal vierde. Die is er ook voor je als je geen avondmaal vierde. En daarom vallen hem. Nederig te voet, ook met de vragen die je kunt hebben rond het avondmaal, rond de toe-eigening van het heil. Dan zal hij je zijn wegen leren. En leren hoe je op die pelgrimsweg komt en wandelen moet. Want hij leidt door zijn geest op de weg naar zijn huis en hij leidt tot in zijn huis. Luister maar. Wat die oude apostel Johannes op Patmos schrijft in het slot van Openbaring 7. En het lijkt wel, als je die woorden leest, alsof die Psalm 84 er zo even bij gepakt heeft. Johannes die een blik mag slaan in dat hemels Jeruzalem. Hij mag in de toekomst kijken. En wat ziet hij? Hij ziet pelgrims staan. Waar? In de tempel van God. En wat doen ze? Ze dienen hem. Dag en nacht. Nou, was dat niet het sterke verlangen van de pelgrim in Psalm 84? Om in dat huis van God te zijn, de tempel, om dicht bij God te zijn. En Johannes zegt, het zal gebeuren, want hij die daar woont en troont, hij zal hen overschaduwen. Zij zullen niet meer hongeren. Ze zullen niet meer dorsten. De zon, die zal niet op hen vallen, nog enige hitte. En God zal alle tranen afwissen. Hoor je dat? Het is alsof Johannes dat Baca-dal, dat dal van de moerbeibomen, tekent. Maar dat dal is weg. Het is er niet meer. Geen dorst, geen dorheid, geen droogheid, geen tranen meer. Want het Lam dat in het midden van de troon is, zal hen leiden. Hij zal hun leidsman zijn. tot de levende fonteinen der wateren. Hij is de fontein en hij geeft zijn zegen. En ieder van hen zal voor God verschijnen in Sion. Zie je de pelgrims gaan? Op weg naar het Loofhuttenfeest? Ze gaan zingen. Ze gaan zingen als dat Sion in beeld komt, als Jeruzalem in het oog verschijnt. Jeruzalem, dat ik bemin. Wij treden uw poorten in. Hoeveel te meer zal dat gelden als pelgrims het hemels zien om binnengaan. Dan worden alle pelgrims echte levieten, echte zangers. Dan zullen ze zingen in dat hemelse koor met een zuivere stem. Lof aan hem die ons trok op die gebaande weg. Lof aan hem die die weg opende door zijn bloedstorting. Lof aan hem die ons leidde door dat Bakerdal heen. Die zijn zegen gaf, die zijn kracht schonk, nieuwe moed, nieuw vertrouwen om verder te gaan. Alle lof, alle eer, alle dank aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En nu? Hoe ga je nou verder? Na deze zondag? Hoe ga je nou als pelgrim verder de kerk uit? Nu reis ik getroost onder het heiligend kruis naar Sion. Nu reis ik gesterkt, bemoedigd verder. Nu reis ik verder met blijdschap. Met het oog omhoog. Mijn oog geslagen op de levende koning. Weet je wat ik dan heb? Dan heb ik de aarde onder de voet. Dan heb ik Jezus in mijn hart. Dan heb ik de hemel in het oog. Amen.